om zijn volk, kennis der zaligheid te geven. In, dat wil zeggen in samenhanging met, vergeving hunner zonden. En dat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Innerlijke bewegingen. Beweging is een motief. Dat weet u, al. Dat heb ik nog nagevraagd bij de spoorwegen. Dat je ook die dingen die zelf bewogen, dan noemen ze een locomotief. Een motief is een beweging, dat heb ik nog nagevraagd ook aan Johann Sebastian Bach. Een motief, dat is een beweging, een figuur in de muziek, in de melodie, desnoods in een afvolgende sequence van akkoorden. Maar goed, het is een beweging, maar het woord motief kennen wij ook in de betekenis, of althans de toepassing van een beweegreden. Dat beweeg laten we er dan af, maar dat is eigenlijk de betekenis van motief. Maar een reden. Er beweegt ergens iets en dat heeft dan weer iets anders tot gevolg. Vandaar dat de Big Bang niet ken. De Big Bang, dat kent u wel, hè? Dat kan niet, want als het er niet is en het beweegt niet, dan kan het ook niet ontploffen. En het is heel vervelend dat je dat zou moeten uitleggen. Maar dat is die van in het begin was het niets en toen ontplofte dat ook nog. En dat is wetenschappelijk volkomen verantwoord wat ik nu zeg. Maar het is natuurlijk volstrekte onzin. Dus ja, motief. Beweging. Waarover gesproken wordt hier in dit vers is over de innerlijke bewegingen Gods. Dat wat er beweegt en dus actief is en dus leeft, want leven is een goed synoniem voor een motief hoor. Als het leeft, beweegt het. Als het niet leeft, beweegt het niet. Dan is het namelijk dood. En als het leeft, beweegt het. En als het beweegt, is het een motief. Hebben jullie dat nog? God leeft, dat wil zeggen, die doet wat. Er is iets met hem. Het is innerlijk, staat erbij. De innerlijke bewegingen. Dus dat wat God in de kern, in essentie, bezighoudt. Dat, wij denken dan dat dat meteen gaat over emotie. Want motie, en dat hangt samen met motief weer, dat weet u toch. Dat is ook beweging. Maar het probleem van emotie is dat het tamelijk spontane, ongecontroleerde beweging is. U kent dat wel van Windows. Van uw computer. Iemand zei, Windows is onbetrouwbaar. Ik hoorde iemand anders zeggen, nou dat valt wel mee, Windows is spontaan. Dat doet zomaar uit zichzelf iets. Of dat kunstmatig intelligent is, weet ik niet. Ik denk dat het kunstmatige domheid is, maar er schijnt ook verschillend over gedacht te worden. Maar toen maar. Waar we het over hebben is, maar niet over emoties. Zelfs iets als God is liefde gaat niet over de Gods emoties, Gods gevoelens. Het gaat over wat hij doet in essentie. Want liefde is eenwording. Liefhebben is eenmaking. Liefde is het vermogen tot gemeenschap. En God is liefde wil zeggen dat wat God doet is de dingen bij elkaar houden. Ik kan het rustig zeggen, want dat staat ook gewoon in Colossense, bijvoorbeeld. Niet alle dingen zijn door hem geschapen, maar er staat ook, alle dingen staan samen. Dat is de Afrikaanse versie. De Zuid-Afrikaanse wel te verstaan. Staan samen door hem. Hij houdt het bij elkaar. Kijk, als je niet gelooft in die Godheid, dan moeten wij zelf de dingen bij elkaar houden. Daar hadden we dus 14 jaar lang Marcus voor. Rutte van de achternaam. Maar goed, moet je de dingen bij elkaar zien te houden. Dat doen ze trouwens in kerkgenootschappen ook. Spul bij elkaar zien te houden. Dat is serieus. Staat in alle opleidingen ook en zo, weet je wel. Gemeentebouw en wat dat is. Hoe hou je het zaakje, de kudde bij elkaar? Ik zeg altijd, de kudde bij elkaar houden is niet het werk van de herder. Het is het werk van de hond, ja. En de hond is de natuurlijke vijand van de schapen. Die houdt ze bij elkaar. De herder brengt ze bij het voedsel. Oké, daarna volgt er het een en ander, krijg ik wat gedetailleerdere toelichting, maar doet niks af aan dit hoofdprincipe. Hè. God is degene die de zaak bij elkaar houdt. En als mensen zich van hem afwenden, oké, dan moeten ze dat zelf weten. Ze krijgen het evangelie mee en de weg is open, ze kunnen het, maar ze hoeven niet. Ze kunnen terugkomen, ze kunnen zalen worden, maar ze hoeven niet. Het is niet verplicht en God verplicht ze tot niks. Als je niet wil, dan niet. Dit is ook zoiets, dat willen ze met een bijbelteksten bij hebben, maar dat heeft geen zin, want als je toch uw bijbel niet leest, waarom zou ik u bijbelteksten geven? Ik bedoel, als je je bijbel wel gelezen hebt, hoef je hier geen teksten meer voor te hebben. Het is wat God doet, de mens oproepen om toch vooral zich aan hem, aan zijn woord te onderwerpen, dat wil zeggen in hem te geloven, niet in dat hij bestaat, maar in, ja natuurlijk, maar in wat hij gezegd, gesproken en in het bijzonder beloofd heeft. Dat is het. En daaruit te leven. En als je dat niet wilt, dan niet. Maar dan krijg je geen deel aan zijn werk. En dat betekent dat je eruit verwijderd zult worden. Definitief. Dat is het nut van de dood. Ik kom automatisch toch weer in theologische redeneringen, vooral Joodse, die dan zeggen dat als er staat dat God zag dat het zeer goed was, kun je het ook vertalen met dat de dood goed is. Nee, ik ga geen. We gaan ons niet met de Hebreeuwse les bezighouden, maar zo kan je dat ook vertalen, ja. Dat zeer goed, dat is eigenlijk het woord voor dood. Dus dat kan. Maar toen maar. Hoe dat ook zij, dat is wat God doet. Maar Gods beweging is gericht op het bijeenhouden, het in stand houden, het laten staan, tezamen van de schepping als zodanig. Heb je dat? Niet noodzakelijk de oude, gewoon de schepping. Dat is, God is liefde, wil zeggen hij brengt het bij elkaar. Ja, ik mag hopen dat wij hier samen zijn, inderdaad door deze innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze schat, toch? Het brengt ons bij elkaar. Dat heet trouwens in Hebreeën 10, ik krijg het allemaal gratis mee. Heet dat onze onderlinge bijeenkomst. Niet hier in dit gebouw, maar bij de troon der genade. Die onderlinge, die is ook de enige die daar bedoeld wordt. En daar vinden we onze gemeenschap met hem, om zo te zeggen. Niet alleen met hem, maar ook met elkaar. Hangt samen met het licht, zei Johannes, want God is liefde, God is licht. En als wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. En het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden, staat er dan meteen. Dat is Johannes 1, vers 7 en wat er verder volgt. Zie. Nou, over die dingen gaat het. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Je vindt die natuurlijk ook uitgedrukt in Christus zelf. In onze tegenwoordige tijd in elk geval. Vanwege dat hij zijn gemeente lief heeft. En zonder vlek of rimpel voor zich stelt. En ons reinigt en heiligt. Dat is bijvoorbeeld Efeze 5 uitgebreid. Christus die zich voor ons, niet voor de wereld, althans niet daar, daar gaat het niet over, die zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons heiligen zou, ons trekken zou, enzovoorts. Want het werk van Christus is ten behoeve van de gemeente en het komt voort uit zijn liefde, die ons bij elkaar brengt. Zie? In hem wel te verstaan, niet in een organisatie hier op aarde, maar in het organisme van zijn lichaam. Zie? Kortom, God is de eenmaker. Logischerwijze heb je dan ook één God, al heb ik de indruk dat de meeste zogeheten christenen denken dat er drie zijn, ook al noemen ze het één. Daar is grote verwarring over en als wij er naar vragen, dan zeggen ze ja, maar dat kan niemand begrijpen. Dat is een verborgenheid en dan moet je maar, Ik heb 1200 bladzijden hier voor me liggen. Ik heb daar nog nooit één uiteenzetting gevonden over een drie-enige God, hoor. Sorry. Nee, niet alleen het woord natuurlijk niet, maar ook niet iets wat daar ook maar enige wijze naar verwijst. Dus, sorry, ik heb een terminologie die mij ontgaat. Wat ik vind is, we hebben één God die zich openbaart, want de Godheid is onzinnelijk, maar die zich openbaart in wat dan een persoon heet, want de persoon is de openbaring van iets of iemand. Persoon is de buitenkant, niet de binnenkant. Persoon is het masker, dat is wat het woord betekent, min of meer. Persona. En God drukt zich uit in een persoon en als die verschijnt, heet hij Jehovah. Dat is de naam voor de verschijning van de Godheid en die zegt, buiten mij is niks. Staat in het Oude Testament, in Jesaja. Verder is er niks. En het zijn woorden die in Jesaja geschreven staan, maar die worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Namelijk de verlosser Israëls, de heilige Israëls, hun koning. En buiten hem is niks. Dus als wij God op de troon zien, zoals het lied zegt, God is nog op die troon. Als we dat zouden kunnen zien, zouden wij de gedaante zien van Jehovah. En dan vragen wij alleen nog, wat zijn die littekenen in uw handen? En dan weten we dat het de Heer Jezus Christus is. Dit was een omtrekkende beweging, want ik had gewoon kunnen zeggen, Jezus Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daar heb ik al twee teksten genoemd. Uit Hebreeën en Colossense. Dus ja, daar is helemaal niks moeilijks aan, hoor. Echt niet. Met wie wij, als wij met God van doen krijgen, krijgen wij van doen met degene die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Dat is dus de persoon, uitgedrukte beeld. Uitgedrukte beeld is van Gods wegen, Gods wezen. En dat is sinds de opstanding van Jezus van Nazareth, is dat onze Heere, Jehovah, Jezus, namelijk de Messias. Hebben we die nog? Die uitermate verhoogd is, hoger dan hem kan niet. Buiten hem is ook niks. Dus ja, er blijft niks anders over. Maar dat is de situatie pas na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Heb je dat nog? Er is niks echt, er is niks moeilijks aan, er hoeft niks aan uit te leggen. Dit is wat je in de Bijbel tegenkomt. En je merkt dat vanzelf. Hoe dan ook, innerlijke bewegingen der barmhartigheid. De barmhartigheid, dat is Nederlands voor een warm, een B en een W, is uitwisselbaar. In het Hebreeuws bij gelegenheid dezelfde letter zelfs, hè? De beet. De barmhartigheid is een warmhartigheid, levend, vriendelijk. De barmhartigheid onze schats, die wij uit het Oude Testament kennen, niet alleen als barmhartigheid, maar als genadig en barmhartig en goede tieren en hoe het maar heten mag. En getrouw en rechtvaardig, natuurlijk, ja. Daaruit is dit voortgebracht. God had ook namelijk gewoon die hele oude mensheid weg kunnen doen. Hij had hem zelfs helemaal niet hoeven maken. Uit de stof van de aardbodem. Niet dat ik me daarmee wil bemoeien, Wij zitten met de status quo. Maar hij had ons ook gewoon weg kunnen doen. Jullie deugen niet, jullie weg. Ik maak een nieuwe mensheid. Weet je wat, ik boetseer er weer een uit de stof der aarde. Maar deze keer neem ik andere aarde of zo. Zoiets. Dat doet hij dan niet. Hij gooit ons niet weg, maar toch. Hij doet ons weg, maar hij geeft ons de gelegenheid om deel te krijgen aan zijn nieuwe schepping. Dat is door zijn genade. En dat dat kan, is door het verzoeningswerk dat God tot stand gebracht heeft door de Heer Jezus Christus. Of anders, het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft voor God en in dienst van God. Want de Heer Jezus op aarde kwam om te dienen. Nee, niet de mensen, om God te dienen. Toch? En dat zegt Romeinen 3, ter wille van de rechtvaardigheid Gods, om recht te doen aan God. Nou ja. Door de innerlijke bewegingen, dus vergeef je zonde, kennis der zaligheid, door de innerlijke motieven der barmhartigheid, het hart, het inwendige van onze God. Want daarmee heeft God ons bezocht. De innerlijke barmhartigheid onze God, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte. Nou weet ik niet of u nog geleerd hebt redenkundig te ontleden in de derde klas of vierde klas van de lagere school. Ja, jij wel, hè? Wij wel, ja. Wat heeft ons bezocht? Wie heeft ons bezocht? De opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. En de opgang uit de hoogte had bij zich de kennis, de zaligheid, de vergeving hun zonde, en dat door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid in onze Gods. Dat wil zeggen, de opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. En wat ons bezocht heeft, was Johannes de Doper. Daar ging het toch over? Oké. Wat ons bezocht heeft, wat tot ons gekomen is, ons bezoek gebracht heeft, is dus de Heer Jezus. Via Johannes de Doper kom je toch hier in Lucas 2, dan gaat het over de Heer Jezus. Die heet hier de opgang uit de hoogte. En ik vind dat de vertalers dat leuk vertaald hebben. Maar u weet waarschijnlijk wat het probleem van vertalen is. Je raakt altijd iets kwijt. Iets wat er in de oorspronkelijke versie wel zit, dat je niet mee kunt nemen als je het vertaalt. Ik zal je wat anders vertellen. Ja, ik loop al een paar jaar loop ik met het lied in gedachten. Dat heeft The Last Move, of When I Make My Last Move, of Move to the Sky, of hoe dan ook. Er zijn heel veel namen voor. En dat gaat, de regels gaan ongeveer deze. I have traveled so much with Jesus. Te zee en te land en in de lucht. Ik heb hier veel gemoved, gereisd. Maar mijn last move will be in the sky. En naar de hemel enzovoort. Maar ik krijg dat lied niet naar het Nederlands vertaald. Omdat move, dat, kijk wat ik nu doe, dit. Papiertje aan de andere kant leggen. Dat doen al die politici, weet je wel, als ze daarvoor die les laten. Leggen ze het hier neer of daar of schuiven het hier. Dient nergens voor. Al die praatprogramma's zie je dat ook, weet je, zo'n briefje. Maar dat is allemaal een move, want move is een beweging. Maar een move is ook een verhuizing. En een mover is iemand die beweegt, maar het is ook iemand die je verhuizing regelt. Nou ja, remover dan eventueel. Hoewel dat een twijfelachtig woord is als u mij vraagt. Maar een move. En als je aan het schaken bent, dan is het jouw beurt en dan heet het your move. Of als er iets gedaan moet worden en dat moet iemand anders doen, dan zeg je, het is jouw move. Het kan van alles zijn. En daarom krijg ik het lied niet vertaald, want dat woord move blijft staan, maar je moet het in elk couplet een andere vertaling meegeven. Dus gaat niet. En dat geldt voor nogal wat liederen die wij graag vertaald zouden zien. Of die al lang vertaald zijn. We hebben ergens een lied, daar staat in dat de Heer is overal. Maar als je het lied goed bekijkt, dan merk je dat het uit het Engels vertaald is. Dan staat er, the Lord is overal. Maar dat is niet hetzelfde. Toch? Overal is nergens eigenlijk, hè? Overal. Maar overal, dat is, hij controleert alles. Is hoger dan dat en hij houdt er toezicht op. Dat is niet hetzelfde. Dus als je het vertaalt, wordt het plat. Dus dat is jammer, maar goed. En dat is hier ook zo. Hij ons heeft bezocht de opgang uit de hoogte, staat er. Maar wat is nou opgang uit de hoogte? En dan moet ik u zeggen dat dit begrip wat hier gebruikt wordt, dat Anatolie. Anatolie, kent u? Anatolie, dat betekent opgang. Anatolië zal dus hoog gelegen zijn, maar dat is voor de adreskundigen onder u en de topografen. Maar Anatolië, dat wordt vertaald met een rijzing. Iets wat omhoog is gegaan of omhoog gaat. De vertaling met opgang is dus wel voor de hand liggend. Het woord wordt feitelijk ook gebruikt voor het opgaan van de zon. Maar ja, opgaan van de zon is in de Bijbel toch ook een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de komst van Christus of van de zon. De komst van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond, Jesaja 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal de Heer opgaan. Het is het opgaan van de zon. En anders neem je Psalm 19, tweede helft van de psalm. De zon gaat op als de bruidegom. Dat is de komst van Christus enzovoort. Maar ik zal het u nog duidelijker zeggen. Want dit is Grieks. En de Septuaginta is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die stamt van meer dan een eeuw ruim voor Christus. Oude Testament in het Grieks vertaald. En daar vind je dit woord als vertaling van wat wij in onze Statenvertaling tegenkomen als de spruit. Als vertaling van het Hebreeuwse tsemech. Tsemech. Dat is die spruit die wij kennen, moet je horen. Dat is de spruit die wij kennen uit Jeremia 23 vers 5. Schrijven jullie niet? Oh. 23 vers 5. Zacharia 3 vers 8. En 6 vers 12. Het is namelijk de spruit die voort zou komen uit David. Een spruit des Heren. Die zou uitspruiten. En dat zijn profetieën over de komst van de Heer Jezus. Nou ja, dat zeg ik verkeerd. Het zijn profetieën over de komst van de Christus, de Messias. Een spruit. Een rechtvaardige spruit des Heren. Zoek die teksten maar op die ik hier genoemd heb. Dat is het. Anatole in de Septuagint. En het Nieuwe Testament, als het citeert uit het Oude, gebruikt de vertaling, deze vertaling, de Septuagint. Of die correct is of niet, heeft daar niks mee te maken. Gebruik gewoon die terminologie. En dat gebeurt hier dus ook. En ze vertalen het dus met de Griekse woord, vertalen ze met opgang. Dat is terecht, maar het is die spruit uit de schriftplaatsen die ik nou net noemde. De rechtvaardige spruit die de Heere verwekken zal. Maar te dien dagen zal ik een rechtvaardige spruit verwekken enzovoort. Dat zijn mensen messiaanse profetieën. En niet over Johannes de Doper, hoewel deze tekst oppervlakkig en historisch primair gaat over Johannes de Doper. Maar het zijn profetieën over de komst van de Messias. Nieuw leven, een spruit die door de Heer verwekt zou worden en die zou uitspruiten in principe. Eigenlijk uit iets wat geacht werd dood te zijn, wat niet meer mogelijk was. nieuw leven dus. Zoals bijvoorbeeld de staf van Aaron weer uitsproot, weet u nog? Wat zei je? Van die van Melchizedek? Daar is het een beeld van. Die van Jozef en Arimathea. Ja, maar daar hebben we het volgende maand over. Als we daar zijn. Waar dat ding gepoot is. Ik heb er nog een gevonden trouwens weer. Ergens in Engeland. Gaan we waarschijnlijk ook wel even langs. Even kijken. Een spruit. Oud, iets wat dood is in stok. En die komt weer tot leven. Ja, dat is een godswonder. Maar ja, dat is toch het wonder dat hij aan u en mij doet. Sinds de opstanding van Christus. Want daar gaat het natuurlijk primair over. Kortom, dit is een profetie eigenlijk over de... Ja, het is bedekt, maar over de opstanding uit de dood van de Heer Jezus. Waarbij hij gesteld wordt tot Heer en tot Christus. Dat is officieel in de Bijbel een verborgenheid. En daarom vinden we het vermeld in dit soort bedekte termen. Maar die termen kennen wij toch langzamerhand, toch? Kortom, het is de spruit. Dat wat zou uitspringen, opspringen, groeien. Want zo wordt het bij gelegenheid ook vertaald. Maar in ieder geval omhoog, de opgang uit de hoogte. Dat wil zeggen, de van Gods wegen wordt dat leven, dat nieuwe leven voortgebracht. En het spreekt over de zaligheid en over de vergeving der zonde en het comfort uit de innerlijke barmhartigheid onze Gods. Nou ja. En de opgang uit de hoogte, de vertaling met opgang door de vertalers is niet ingegeven door dit idee wat ik u nu vertel. Het is uit het Hebreeuwse tsemach en dat is daar, is een spruit. De vertaling met opgang is ingegeven door de onmiddellijke context hier, namelijk om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. Dus de vertalers hebben meteen gedacht, ook aan die profetieën die spreken over het opgaan van de zon. Wij kennen dat ook en wij zingen het zelfs rond de kerst. Als u mij vraagt door een misverstand, omdat het eigenlijk paasliederen zijn. Maar ja, dat wist de schrijver van het lied ook niet. Dus ja. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal. Hij komt de volk troosten die eeuwig wezen zal. Het daagt het in het oosten. De wereld is in duisternis. Nu, maar dat was toen ook al zo. Heb je die nog? Dat licht moet nog opgaan. Als straks eerst de hele wereld ook demonstratief verduisterd wordt. Nou ja, in ieder geval de omgeving van Jeruzalem. En dan verschijnt daar dat licht. Boven de Olijfberg, weet u wel. Want dan zal aan de hemel verschijnen het teken, namelijk, of het teken van de zoon des mensen enzovoort. En ze zullen hem zien en wat er maar staat. Het is in de toekomst dat dat licht komt. In de wederkomst van Christus, de openbaring van zijn koninkrijk. En bent u nog goed wakker? Oké. Een volk dat in duisternis wandelt. Want daar komt dat lied vandaan. Het daagt in het oosten, het licht schijnt overal. Daar komt daar vandaan uit Jesaja. Wat is het, 7 of 8? Dat weet ik nooit precies. Maar goed, de linkse bladzijde, de rechtse kolom is boven het midden. Is het 6 nog? Echt waar? Ik ben altijd al thuis. Nou goed, in ieder geval. Daar staat dan een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien enzovoort. Als je denkt dat die duisternis, dat dat volk dat in duisternis wandelt, dat dat het Joodse volk is, want wij Gileasten denken dat dan, dat het Joodse volk is, dan moet ik je zeggen, nou dat is dus nog niet gebeurd, dat komt dus in de wederkomst van Christus. Als je nou gelooft zoals ik, want ik ben Gileast en ik geloof nog een heleboel meer. Als je nou gelooft zoals ik dat volk niet maar het Joodse volk is, omdat het Joodse volk maar een twijfelachtig klein deel is van Israël. Omdat Israël bestaan zou uit de menigte van volkeren. Dan gaat het dus over onze tegenwoordige tijd. En is inderdaad dat licht opgegaan sinds de eerste komst van Christus, maar dan toch niet bij de geboorte van Jezus, want het bleef duister. Maar pas daarna, bij zijn opstanding, sinds het begin dus van de prediking van het evangelie, laten we zeggen vanaf eerste paasdag, maar misschien moet ik zeggen vanaf eerste pinksterdag, maar ik kijk nou niet op 50 dagen. Ik hoop dat u begrijpt waar ik het nu over heb. Er blijven dingen die een meervoudige toepassing hebben in de profetieën. Maar niettemin, het gaat wel degelijk over licht dat komen zou. Al zegt Jesaja, in de diverse locaties in Jesaja trouwens, dat het licht weliswaar ergens zou opgaan, maar dan toch nog niet over de hele wereld, maar alleen ergens speciaal aan de einde der aarde zou het licht opgaan en verder nog niet. Dat komt pas later. Want duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken, maar over u zal het licht opgaan. Dat is de tijd waarin wij leven, Jesaja 60. Dat is de tijd waarin wij leven. Maar niettemin, er gaat licht op, zij het dan niet voor de hele wereld. Of niet in de hele wereld, dat is beter geformuleerd. Om te verschijnen degenen die gezeten zijn, dat wil zeggen daar een vaste plek hebben en niet meer bewegen, want dat is wat zitten is. Het Engels vind ik altijd leuk, want daar hoef je het niet uit te leggen. Daar vinden ze dus een hele oude klassieke auto, half verroest enzovoort. Daar zijn ze heel blij mee, kost heel veel geld. En weet ik wel. En waar was dat ding al zo lang? Nou, het was sitting in a barn. Sitting. De auto zat in een schuur. Sitting. En toen wilde de eigenaar het niet verkopen en die zei, nee, ik blijf erop zitten. Hij zit toch niet. Dat betekent, ik doe het niet weg, er komt geen beweging in, dan blijft het. Dat is zitten. Het is daar gezet, gezeteld en het zit daar en het blijft daar. Dat is de betekenis van zitten, ook in onze Statenvertaling. Zie? Nou ja, goed. Maar het zijn degenen die in duisternis gezeten zijn al heel lang enzovoort. Daar zou het licht op gaan en er staat er om onze voeten te richten op de weg des vredes. Elders staat, de weg des vredes hebben zij niet gekend. Aangehaald in Romeinen 3, afkomstig uit het Oude Testament. Maar die weg des vredes komt, ooit. Dat is het. En dat zou tot stand komen vanaf, met ingang van, te beginnen bij de komst van Johannes de Doper. Of was het de Heer Jezus? En het antwoord is allebei. En als u het echt systematisch wil hebben, maar echt, ik kan dat niet uitleggen vandaag. Ik kan het alleen zeggen. Als u het systematisch wil hebben, het is begonnen in het verleden met een uitwerking over het deel van Israël genaamd de 10 stammen. En het zal in de toekomst komen, alsnog in de wederkomst van Christus, bij dat deel van Israël bekend als de 2 stammen. Het is misschien te eenvoudig gezegd, maar als je het systematisch wil hebben, dan wordt het wat onnauwkeurig en eenvoudig en zwart-wit gezegd. Maar dat is het ongeveer. Voor zover messiaanse zegeningen terecht zijn gekomen bij Israël, is het niet terechtgekomen bij de kerk. Dat is niet Israël als zodanig, dat kun je zo niet zeggen. Het is terechtgekomen bij Efraïm en het heeft daar vrucht gedragen. Dat is de kerk, of althans de gemeente, de ecclesia, de uitgeroepenen. En als het pas in de toekomst vrucht zal dragen, omdat het, dat is inderdaad zo, en dan begint het bij Juda. Maar dan gaat het gepaard met het koninkrijk dat geopenbaard zal worden. Want dat begint nou eenmaal bij Juda. Want de scepter is van Juda. Heb u dat nog? Vandaar dat in onze dagen, die beginnen bij Efraïm, daar is niet sprake van de openbaring van een koninkrijk. Dat kan niet, want het zou via Juda moeten. Maar Juda wilde niet. Efraïm wel. En vandaar dat in onze dagen die gemeente gebouwd wordt zonder dat daarbij gedacht moet worden aan de openbaring van een koninkrijk Gods op aarde. Dat komt pas in de toekomst. Je kunt wel denken aan een koninkrijk Gods, overigens, doet Paulus ook. Maar dan toch in de hemel en verborgen, daar wordt aan gewerkt. Heb u dat nog? Nee, weet je waar ik nou ineens aan denk? Hoe lang heeft dat geduurd voordat wij een kabinet kregen? Het timmeren van een kastje gaat sneller dan het formeren van een kabinet. Maar goed, hoe lang heeft dat geduurd? Al die tijd hadden wij een koning en bestond het Koninkrijk der Nederlanden, maar er gebeurde verder weinig vanaf dat punt, want waaraan gebouwd werd, was één regering. Oké, één volksvertegenwoordiging, maar die heet in het Grieks een ecclesia. En een ecclesia, dat is het woord voor wat wij de gemeente noemen. De kerk. Ja, wij noemen het de gemeente, sinds Luther. Maar toen maar. Maar hebben u dat nog duidelijk wat aangewerkt? Er is een lange formatie, die vindt in onze dagen plaats. De roeping van de gemeente, volk voor zijn naam. En die zal in de toekomst verschijnen op de trappen van de Olijfberg. Met de Heer boven de Olijfberg, maar dat is het volgende hoofdstuk hier. Als daar die engel verschijnt met een leger van hemelse heerlegers prijzende God. Waar moeten die er in vredesnaam bij? Het ingehuurde zangkoor. Ik vind het grappig. Ja. Waarom is dat? Omdat het de uitbeelding is van de komst van Christus als de engel des Heren, als de engel namelijk de Heren. En hij verschijnt niet alleen, maar met zijn vele tienduizenden die met hem op tronen zouden zitten volgens Daniel 7. Begrijp je wel? En vandaar dat we de gemeente in wat bedekte profetieën ook herkennen, omdat ze altijd zingen. Ze zingen een lied dat niemand kent of zoiets. Of ze zingen gemeenschappelijk heilig, heilig, heilig is de Heer. In openbaring of zoiets. Heb je dat nog? Dat zijn wij. Daarom oefenen we hier. Hè? Dat we zingen. Ja, nou goed. De weg des vredes. En dan staat er hier, terug naar Lucas 1, het laatste vers inmiddels. En het kindeken wies op en werd gesterkt in de geest. Dat is met wat, als het goed gaat, gebeurt dat met alle kindekens. Gaat niet altijd goed, maar ze worden ook niet allemaal even sterk in de geest. Maar het wies op en werd gesterkt in de geest. Maar kijk, consequent, hè? Als nou al die voorgaande versen met groot gemak gelezen worden, niet alleen door ons, maar ook door volstrekt vrijzinnigen, zal ik dan maar zeggen, gelezen worden als van toepassing op de Heer Jezus, omdat dat er dik bovenop ligt, dan moet je consequent zijn en vers 80 daar ook op van toepassing brengen. Dan ben je wel te vroeg, maar het is toch profetie, alles wat hier staat. Dus het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest. Dat mag je rustig van toepassing brengen, ook op de Heer zelf. Of, waar trouwens ook zoiets over staat hoor. Even kijken, vers 40 van hoofdstuk 2. Het kinderke wies op en werd gesterkt in de geest. En daar gaat het echt niet meer over Johannes de Doper, maar over de Heer Jezus. En vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. Dat is in essentie volstrekt hetzelfde als wat gezegd werd over Johannes de Doper. Maar kijk, het verhaal blijft. Het kind weet niks. U weet wat kinderen doen? Studeren. Ik weet niet of ze u dat wel eens verteld hebben, maar de Heer zei, als je niet wordt als zo'n kind, dan komt het niet goed met je, zei hij. Zoiets. Wat doen kinderen dan? Wat is dan kinderlijk per definitie? En dan moet ik u zeggen, dat is studeren. Dat is leren. Dat is ervaring opdoen. Moeilijke dingen doen. Alles aanraken, alles in je mond steken. Alles proeven hoe het smaakt enzovoorts. Alles proberen. Dat is wat kinderen doen. Daarom zeg ik, je moet er vroeg bij zijn als je het evangelie wil vertellen. Of als je ze een bepaalde kant wil op hebben. Want ze staan open. Wagenwijd open, ontvankelijk tot en met. En als ze een paar jaar oud zijn, gaan langzamerhand gaan die deuren dicht. Dan leren ze al minder. Zou je gedacht zijn hoe ze in een paar jaar tijd niet alleen kennis hebben genomen van een taal, maar die ook helemaal zich meester gemaakt hebben van die taal. Ze kunnen spreken en toch hun gedachten onder woorden brengen. Dat moet je als ouder eens proberen om je gedachten onder woorden te brengen. En dan nog het liefst in een vreemde taal die je net geleerd hebt. Ik heb 7 jaar Franse les gehad. En ik weet nog alleen maar dat vader een pijp rookt. En dat er een kat loopt op de muur. Dat was het allemaal ongeveer. En dat de zonvloed naar ons komt. Ja, dat heb ik ook geleerd. En dat de geschiedenis zich herhaalt. Dus, maar daar heb ik 7 jaar over gedaan. Ik spreek geen woord Frans. Niks. Enough is enough. Ja, dat is... ja. Nou goed. Nee, dus ja, en dan heb je die kleine hummels. En die spreken niet alleen Frans, maar sommigen spreken zelfs meteen 2 talen. Omdat ze ouders hebben van die verschillende taal spreken. Dat komt vaker voor dan je zou denken trouwens, maar goed. Zoiets. Dat is knap. Ze leren, dat is wat ze doen. Hun spelen is leren, is ervaring opdoen enzovoorts. En naarmate een mens ouder wordt, zoals ik zal maar zeggen, wordt hij daartoe onbekwaam. Dan zit alles dicht, dan werkt dat niet meer, dan zit hij al vol, kan er niks meer bij. Mijn tante zou gezegd hebben, dat is allemaal ballast wat je meesjouwt. Maar daar was ze wel van, hoor, van die ballast. Maar goed, dat doet er niet toe, ik spreek er later nog wel eens. Maar zoiets, weet u, en het kindeke, Johannes de Doper, maar ook de Heere Jezus, ja, die groeiden op. Werden sterk in de geest. Of je dat met een hoofdletter moet schrijven. Van mij mag het. Van de Pinkstergemeente moet het. En van, denk ik, ik roep maar wat, hè. En van onze taalkundigen, ja, die veranderen toch altijd van gedachten. Heb je net weer een nieuwe spelling geleerd, wordt die weer veranderd enzovoort. Ze doen hun best om ervoor te zorgen dat wij de boeken die 10 jaar geleden geschreven zijn, onleesbaar worden voor ons. Sterker nog. Ons wordt geleerd dat we helemaal geen boeken meer lezen, alleen nog iets wat op het scherm verschijnt. Of zo. Je moet er niet aan denken, jongens en meisjes. Ze nemen wat weg, hoor. Nou ja. Maar die kinderen groeiden op in kennis enzovoorts. Van de Johannes de Doper weten we het verder niet. Van de Heer Jezus weten we dan nog net dat hij op 12-jarige leeftijd, dat is ook nog hier in Lucas 2 trouwens, dat hij in 12-jarige leeftijd is in de tempel tussen al die schriftgeleerden. Dat is een nette term. Wetgeleerden is al minder. Farizeeën, dat ben je slecht gezelschap, hebben ze mij verzekerd. Maar goed, daar was hij dan toch wel. En u weet dat hij daar lastige vragen stelde. Maar ik moet u zeggen, onder theologen zijn de meeste vragen lastig, hoor. Per definitie. Want wat weten wij nou over Theos? Over God dus, wat kunnen wij over God weten? Wij weten van de Godheid niks, tenzij hij ons iets heeft geopenbaard. Maar aangezien men zijn openbaring niet wil lezen, omdat we de openbaring hebben afgeschaft sinds de zogenaamde verlichting, notabene. Dan zitten we opgescheept met een God die wij eerst zelf moeten bedenken. En dat is een theoloog. De theologiestudie is populair geworden, heb ik gelezen van de week. Ik wist niet dat het impopulair was geworden, want het barst van de theologen in Nederland. We hebben allemaal theologie gestudeerd. Wat kun je daar dan mee anderen iets wijs maken? Flauwe verhalen vertellen, iemand vragen stellen en dan knikken en zeggen ja, ja, ja. En dan, als je vroom bent, zeggen je moet maar veel bidden of zullen we samen bidden. En dan verandert er ook niks van. Ik vind het erg. Want ik begrijp die dingen ook niet. Ik heb geen theologie gestudeerd. Ik heb in de pauze gezegd dat ik daar godzijdank voor bewaard ben. Dat meen ik serieus. Het is helaas, ik wilde het wel, maar het is me niet gelukt. Ik ben ervoor bewaard geworden door allerlei omstandigheden. Maar ik heb mijn Bijbel. En die bestudeer ik tot vandaag. Zie? En daarom kan ik u ook wat vertellen. Niet omdat ik zelf iets bedacht heb, maar het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Dat is het. Zie? En niet iets, heb ik een antwoord op een vraag? Geeft de Bijbel antwoord op de vraag die ik heb? Of wat zegt de Bijbel over mijn gemoedsgesteldheid? En wat moet ik er dan mee? En wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Want daar gaat het altijd over. En over abortus. En over, wat heb je nog meer van die vieze woorden? Ook weer euthanasie. Heb je ook nog. En promiscuïteit. Heb je er nog meer vieze woorden eigenlijk? Wat zegt de Bijbel over? Daar kun je cursussen in volgen, kost je pas en dan ben je niks verder. Want de Bijbel zegt hier allemaal niks over. Helemaal niks. De Bijbel zegt, red je. Maar dat kun je niet. Zie? Maak er maar wat van. Nee, de Bijbel vertelt ons niet wie wij zijn en wat wij moeten doen. De Bijbel vertelt ons wie God is. En wat wij ermee moeten, dat komt dan vanzelf overdrijven. Naar hem luisteren, ons aan hem onderwerpen. En als rijdende rechter zeg ik dan maar, en daar moet u het mee doen. Hè? Ja, misschien toch nog een motief of een logo, weet je zo'n ding. Een motto voor op de tent of zo, weet je wel. Daar moet u het mee doen. Ja, nou doen we het ook mee, met dat woord van God. Daar moest Johannes de Doper het mee doen. En als hij begrepen heeft wie hij was, dan heeft hij al vroeg geweten dat hij noodlottig aan zijn eind zou komen. Toch? Of zei ik dat nou over de Heer Jezus? Die heeft ook gedacht, wie ben ik? Oké, zijn moeder zal het hem verteld hebben. Ik weet nooit waarom zijn vader niet. Maar goed. Doe maar. Zijn wettige vader, ja, waarvan hij het erfgenaam was. Jozef, ja. Maar goed. Maar hij moet het, dat hebben ze mij ook verteld wie ik was. Maar ik moest het toch zelf ontdekken alsnog. Op een of andere wijze. En dat moet eerst, is met de Heer Jezus ook het geval geweest. Hij moet ook een keer wakker geworden zijn midden in de nacht van, oh jee. Nou weet ik het ineens. Toch? Dat is toch zo, als je als Jood, stel u zich dat voor. Als je als Jood, je weet het Nieuwe Testament, je weet weinig. Je weet alleen iets over de komst van de Messias. Maar als je serieus het Oude Testament bestudeert, de Tenach. Als je het, nee, niet de Torah alleen maar, de hele Oude Testament bestudeert. Dat doen Askenazi niet, maar de meesten niet namelijk. Maar goed, als je het Oude Testament bestudeert, kom je vanzelf tot de conclusie dat hij niet alleen spreekt over een verheerlijkte Christus. Met een koninkrijk van hier tot Gunder, van zee tot zee, of van de rivier tot aan de, wat het maar was. Maar ook over een die gedood zou worden, die zou lijden, die vervolgd, die verdrukt zou worden, enzovoorts. Sommigen vinden dat ook en hebben er toen twee Messias van gemaakt. Dat is een wijdverbreide Joodse theologische optie, namelijk twee Messias. Ik hoor hem regelmatig nog hoor. Heb je als je verder studeert, broeder, ja. Die van een Messias ben David, dat is dus de Messias, de zoon van David. Die vroeg dat immers, wie is de Christus, wie is de Messias, wiens zoon is hij? Van David. Die kennen ze, maar ze kennen ook Messias ben Jozef, de zoon van Jozef. Hoezo? Ja, omdat Jozef eerst geboorterecht en weet ik veel. En die schrijven ze dan toe als leidend en wat het maar is. En wie of wat dat dan is, Ja, dat is dezelfde vraag over de Messias, de zoon van David. Dus daar hoef ik niet op in te gaan nu. Ze maken er twee van. Maar als je het Oude Testament bestudeert, kom je vanzelf bij die beide dingen. Die twee aspecten daarvan. Zie? En het lijden komt eerst, zegt Petrus. In 1 Petrus 1. En het lijden komt eerst en de heerlijkheid daarna volgende. Eerst het een en dan het ander. En als de Heer Jezus dat in het Oude Testament bestudeerd heeft, dat mag je toch in ieder geval wel aannemen. Als het gaat om iemand die toenam in groeide, sterk werd in de geest en opwaste in de geest en vervuld werd met wijsheid enzovoort. Dan moet hij toch ook tot de ontdekking gekomen zijn. Ik, de Messias, de zoon van David, dat is de titel die hij droeg, hè? De zoon van David. Hij was uit die familie. Niet de Habsburgen, niet de Hohenzollern, laat staan die van Oranje Nassau. Maar die van David, dat is nog een veel hogere categorie. Moet u toch ook op een gegeven moment gedacht hebben. Maar die profetieën spreken ook over het lijden dat op de Messias komen zou. En ook over dat hij in de dood zou terechtkomen. En zelfs vanuit het dodenrijk tot de Here zou roepen. En wij zongen die psalmen dan vrolijk op school. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankz de ruil. Het allitereerde lekker wel. Het waren nog goede teksten, textueel gezien. Jammer dat Bos er niet is, want die zou knikken dan. Hè. Daar dankz de ruil mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droevenissen. Wisten wij veel wat een droevenis was. Ik wist helemaal niet wat nissen waren. Dat soort dingen. Maar dit is een psalm dat gaat over het lijden dat op de Christus komen zou. Over de dood. Dus op een gegeven moment moet Jezus van Nazareth, met alle respect, ook tot de conclusie gekomen zijn. Of zijn ouders hem dat verteld hebben, weten wij dan niet. Maar er staat in ieder geval wel in de Bijbel dat hij zo'n lijdensweg zou gaan. Ik kan me nog wel herinneren dat ergens in 1982 of zo. Zou ik met mijn vader samen een conferentie doen, zouden om de beurt spreken of zoiets. Maar hij bepaalde waarover gesproken moest worden, uiteraard. En dan kreeg ik een paar onderwerpen en hij. En ik moest het dan hebben over het lijden van de Christus. En toen dacht ik, waarom moet ik dat? Ik heb het niet gezegd, maar waarom moet ik dat doen? Want mijn vader komt uit de vergaderingen. En daar spreken ze elke zondagochtend. Althans toen. Spraken ze elke zondagochtend over het lijden van de Heer Jezus Christus. Ook met de gedachte dat het brood en de wijn van het avondmaal, dat is ook elke zondagmorgen, een beeld zijn van het lijden van Christus. Dus ik vond het al vreemd dat ik daarover moest spreken. En of hij dat bewust gedaan heeft of niet, dat weet ik nog niet, nu nog niet. Zo goed waren we nu ook weer niet met elkaar, zal ik maar zeggen. Maar ik dacht, nou, dan moet ik maar eens kijken wat de Bijbel daar dan over zegt, over het lijden van Christus. En ik weet nog dat ik toen ogenblikkelijk zag. Van ja, maar dat gaat maar niet over zijn kruisiging. Ik zeg toch niet dat dat geen lijden was. Ik vind het erg, ik moet er niet aan denken. Ik kan er ook niet aan denken. Dat moet ik niet, bovendien, wat weten wij hoe dat is? Wat moet ik ervan zeggen? Dat het erg is en daar een half uur over doen. Begin ik niet aan. Het is erg, ja. Maar wat de Bijbel beschrijft is zijn lijden, zijn leven lang hier op aarde. Dat hij vervolgd en verdrukt werd hier op aarde. Niet maar die dag van zijn, hoeveel uren waren het? Van dat hij midden in de nacht gevangen genomen werd en 's middags tegen 3 uur gaf hij de geest. Begrijp me niet, ik onderschat dat dit, ik bagatelliseer dat niet. Maar ik ben van mening dat men het leven van de Heer Jezus in deze zondige, godenvijandige wereld, dat men dat onderschat. Dat lijden. dat hij rondging goeddoende en de waarheid zeggende en deze, waarom vervolgt hij mij? Wat voor reden? Er is geen enkele aanleiding toe. Wat is het? Dat is omdat ze goden vijandig zijn. Hoe kan dat nou? Wel, dan moet ik u zeggen, omdat als religie bestaat uit... Want ik sla het woord eerst even dood, hè, religie. Als religie bestaat uit dat de mens zo zijn inzetting heeft waaraan hij zich moet houden en zich moet disciplineren en onderwerpen aan deze inzettingen en die gebruiken moet in stand houden, dan wordt hij een vijand van de waarheid. Dan slaat hij dicht. En dat is het dilemma niet alleen van de Joden, van alle godsdienst, maar vergis u niet, religie betekent binding, de eenvoudige vertaling, maar dat is wat het is. Het betekent binding, maar dat is wat de hele wereld door gekenmerkt wordt. Of je nou behoort tot, want het bestaat niet meer en daarom mag ik het niet zeggen, maar of je nou behoort tot de wilden in Nieuw-Guinea of de Papua's, of waren het de Papua's, dat weet ik niet meer. Aardige mensen, ik heb ze gekend trouwens, maar ze zijn aardige mensen. Maar dat is een klein wereldje met bepaalde gebruiken en daar moet je aan houden en binnen dat kader moet je leven. Dat heet discipline, wij schijnen er respect voor te hebben en op grond van een Calvinistische achtergrond of zo, weet ik het. En daar leven ze dan in. Maar als je dan komt met de waarheid... Ze hebben mij verteld, de Wycliffe Bijbelvertalers, ja, hebben mij verteld dat ze problemen hebben met talen waarin ze de Bijbel moeten vertalen en die talen hebben geen woord voor waarheid. Waarom hebben ze geen woord voor waarheid? Nou, omdat het ding niet bestaat bij die lui. Dat komt in hun gedachten niet voor. Dat is hun cultuur. Als je maar gewoon dit doet en dat doet en zus doet en zo doet, dan is het goed. En ze mogen ze dat overtreden, die gebruiken? Ja, dat is geen punt, als maar niemand het merkt. En als ze dan toch betrapt worden, dan schamen ze zich daarvoor, niet voor wat ze gedaan hebben, maar voordat ze betrapt geworden zijn. Ja, dat mag je niet meer zeggen allemaal tegenwoordig, maar dat is zo. Zo'n hele volksstammen, waar dat zo is. Ja, wat moet je dan? Nou, het illustreert waar wij voor zijn. Dat is in Nederland ook zo. Wij worden gedisciplineerd. Alles is aan regels onderworpen. Het is een verschrikkelijk land als u mij vraagt. Eerlijk, ik heb spijt dat ik nooit geëmigreerd ben. Maar toen achtte ik het onmogelijk, toen het nog kon. Nee, dat verdraag ik niet. Afscheid te nemen van mijn vaderland en familie enzovoort. En die in principe nooit weer terug te zien. En nu ben ik gebleven en nu woon ik in een ander land wat ik niks meer herken. En mijn familie knijpt er ook tussenuit langzamerhand. Dus dat gaat toch zo? En ik voel me een vreemdeling in een vreemd land. Bovendien, de plek waar ik woon bestond niet eens toen ik geboren werd. Oh ja, net wel. Ja, net wel. 1945. Maar goed, zoiets. Het verandert allemaal. Enzovoort. Met alles wordt gereguleerd. Ik moet er niet aan denken aan wat voor regels er allemaal zijn als je wilt slagerij beginnen dan, vooruit. Ik heb iemand gekend die nam een slagerij over in Zwolle en een paar maanden later hing hij zichzelf op. Waarom? Vanwege alle regels. En dat kostte allemaal geld. En dan moesten we dit en dan moesten we dat. En zo. En dat moest weer helemaal verbouwd worden. Die man kwam er niet meer uit en hing zich op. Ja, want ik heb ook nog in Zwolle gewoond. Ja. Ja. Zulke dingen. En eerlijk waar, ik kan me dat voorstellen. Ik moet er niet aan denken. Al die verschrikkingen. Als ik alleen maar hoor wat je tegenwoordig moet doen. Op mijn leeftijd althans. Om je rijbewijs verlengd te krijgen. Dan... Alleen maar dat, hè. Dan zak je de moed in de schoenen. En wat stelt dat nou eigenlijk voor? Maar toch, het is een bespottelijke land waarin we leven. Alles gedisciplineerd. Maar de waarheid, speelt geen enkele rol. Speelt absoluut geen rol meer. Interesseert niemand, dat is niet aan de orde. gaat om de regeltjes, gaat om de protocollen. Als er iets fout gaat, moet er weer een regeltje bij gemaakt worden, de protocollen veranderd worden. Dan moeten we er nog eens goed naar kijken, dan ben je weer 3 jaar verder. We moeten er nog eens goed naar kijken, samen moeten we er nog eens goed naar kijken. En dan kijken we en dan verandert er niks. Maar waarheid, met en in, op religieus terrein, iedereen weet toch hopelijk, want het is een Nederlandse zegswijs, het is een heidenswerk om een christen te bekeren. Dat weet je toch? Die lui hebben al een godsdienst. Die zijn al gelovig. En dan zeggen ze tegen ons, ja, wij zijn zo niet opgevoed. En dan, wij doen tenminste iets. Alsof wij niks doen, zeg. Maar goed, toe maar. Zoiets. Maar dat is het Bijbelse beginsel. Het een is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is wet. En dan is de boom des levens taboe. Daar kom je nooit meer bij. Dat is het verhaal. En dat is het dilemma. Want dat hier begint in Lucas 1 en 2. En dat gaat dan tot in de 20e hoofdstukken, zal ik maar zeggen. Hoe dat dan is. Daar is de Heer die zegt, ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. En de man die het aanhoorde en daarna gevraagd had, haalt zijn schouders op en zegt, wat is waarheid? Want voor een politicus, zelfs Pilatus, telt waarheid niet. Dat is van geen enkel belang. En dat is het dilemma van degene die de waarheid kwam prediken. Nou ja, daar getuigenis van kwam afleggen. De waarheid struikelde op straat. Om het met een andere alliteratie uit Jesaja te zeggen. Staat daar toch? Is er niet. En dat is de wereld als zodanig. Het zijn theorieën die bedacht worden. Ja, als je het helemaal cynisch zegt, zijn de grote denkers der mensen, wat bedenken ze dan? Leugens. Want echt wijze mensen onderwerpen zich aan God en zijn woord. In het besef dat daar niks aan te veranderen valt, want daarom is hij God. Dus als je wat van je leven wil maken, oké, dan raak je het kwijt, maar dat staat ook in de Bijbel. Maar je krijgt er wat anders voor terug. Maar als je er wat van wil maken, onderwerp je dan aan God en zijn woord. Waarna je aangesteld wordt, in onze dagen in ieder geval, als een bewaarder van dat woord van God. En dat is kenmerkend voor Johannes de Doper. Het kostte hem zijn kop. En het is kenmerkend voor de Heer Jezus. Daar stond hij voor Pilatus. Ik ben gekomen om van de waarheid getuigenis. Zijt gij een koning? Nee. Maar wat zegt gij dan van uzelf? Wie bent u? Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Dat is Johannes 18 of 19, denk ik. Toch? En een paar uur later werd hij gekruist. Dat is het. En het koninkrijk kwam niet. Het koninkrijk werd verborgen. Zoals het in onze dagen nog steeds is. En de wereld wordt beheerst door de leugen. Kom mij niet vertellen door welke leugens. Want het interesseert me geen bal. Welke leugens. Wij worden bedrogen in de wereld. Ja, dat is hoe het gaat in de wereld. Die wordt beheerst, geregeerd door de leugenaar van de beginnen. Niet door God, maar door de leugenaar van de beginnen. En God laat het toe. Die zegt, ze hebben daarvoor gekozen. Ik bekijk het wel. Want zo staat het in Deuteronomium. Ik bekijk het wel. Ik zie wel waar het op uitloopt. Ik zal zien welk hun die er einde wezen zal. Staat er dan in de Statenvertaling, zodat u het nu kunt terugvinden. Maar ik bekijk het wel. En tot nog toe doet hij dat. En of hij daar erg bezorgd over is, ja, dat kan je nou wel denken, omdat wij er bezorgd over zijn. Maar er staat over de Heer in die omstandigheid, die in de hemel woont, zal lachen. De Heer zal hem bespotten en zeggen, nou ja, enzovoort. Ik heb toch mijn koning al gesteld. Dat is allemaal al geregeld. Ik laat jullie nog een poosje spartelen. Sima, gedraag je maar volstrekt idioot. Verbeeld je maar dat je de wereld moet redden. Ik gum me de. Ik doe dat niet. Maar ik had natuurlijk geen spreekbeurten de laatste weken. Dus elke dag keek ik, wat is er? Is er nog een film op televisie? En die zet ik soms aan, zo een kwartier voordat ze afgelopen zijn, want de rest hoef ik niet te zien. Nee, dat is allemaal dood en verderf en zo. Maar het vermakelijke ervan is, nou, ik doe dat maar zelden hoor, ik kom altijd gewoon bij die autoprogramma's uit, als ze auto's restaureren en zo, weet je wel. Of antiek verzamelen of zo, dat vind ik leuk. Dat is niet, ook niet bedacht, dat doen ze gewoon. Daar heb ik respect voor. En dan kijk ik de kunst af, als het even kan. Maar goed, en die films, en dan kijk ik welke films. En ik heb vandaag nog niet gekeken. Daar had ik vroeger op moeten staan. Maar er zijn altijd films over de wereld vergaat. Of de wereld is vergaan, of de wereld dreigt te vergaan. En dan komt Harrison Ford of iemand anders. Die komt dan, of James Bond, desnoods. Maar dan komt altijd, hoe heet die lui allemaal? Die komen dan de wereld redden. En dat lukt ze ook allemaal. Eigenlijk zijn het verbasterde Messiaanse profetieën toch, of zo. Er komen duistere krachten uit het heelal enzovoort. En dan komen de planeet verwoesten of de mensheid uitroeien. Of ze hebben dat al gedaan. En laatst kwam er weer een, ik kwam dan niet uit de ruimte, maar vanuit het... Uit het midden, uit het binnenste van de aarde, want ze denken nog steeds dat de aarde een bol is. Maar ze denken dat het een planeet is wat niet kan, omdat een planeet een hemellichaam is en de aarde is niet de hemel. Dus ja, dat kan helemaal niet. Maar goed, daar zult maar bij laten. Maar als het dan niet vandaar komt, omdat ze alles al gaan, dan komt het van beneden af. En dan moeten de mensen aftalen naar het middelpunt der aarde. Dat had Jules Verne ook al bedacht. En dat is iets langer geleden. Maar goed. En dan moeten ze de wereld redden, want anders vergaat hij enzovoort. En ik vind dat uiteindelijk erg komisch. Het komt voort uit de hoogmoed van de mens. Maar toch komt ook voort uit het waarschijnlijk misschien tamelijk onbewuste idee dat deze aarde bedreigd wordt, verdoemd is en vroeg of laat ploft die uit elkaar of in elkaar, afhankelijk welk astronomisch beeld je erop nahoudt. Mij maakt het niks meer uit. Maar dan moet ik erom lachen en dan kan ik al zo'n film ook al niet meer serieus bekijken, weet je. Komisch gedoe, dan zie je de mensen ernstig kijken en dan met alle krachtsinspanningen en dan denk ik, en daar staat een camera, en daar staat een camera en daar staat een juffrouw, die staat het script voor te lezen en aanwijzingen te geven en dan hebben ze alles gedaan en ze weten het doorheen en dan roept er iemand, ja, nou, dat doen we nog even over, take 5 en dan gaan we weer verder en dan doen we het nog een keer. En heb je dat niet? Dat denk ik tegenwoordig, mij boeit het niet meer. Maar ik vind het ook een bespottelijke bezigheid, ja. Ik weet het, broeder, toen ik half zo oud was als nu, keek ik daar nog wel naar, als ik de kans had. Maar toen had ik nog niet alles gezien. Maar tegenwoordig loopt er toch echt wel de spuigaat uit. Het is gewoon niet leuk meer. Dood en verderf. En daar kijk je dan voor je plezier naar. Dan zie je Rambo, hoe heet die jongen ook alweer? Rambo. Jongen. En dan denk ik, dat is toch het brave huisvader die zich daar staat uit te sloven. Dat soort lui. Maar het zijn allemaal karikaturen van Bijbelse profetieën. Er is iemand die de wereld redt. Voor de grote machthebber. Ja, en hij doet het in zijn eentje, er was niemand met hem, staat er in de Bijbel. Hij was alleen. En hij begint met de waarheid getuigenis te geven, waarbij een hele wereld beheerst wordt door de leugen. Komt u straks natuurlijk weer bij me, heb je die film gezien? Nee, ik kijk geen films, ik kijk stukjes. Dat is makkelijk, want dan komt er toch een pauze. En dan komt er reclame en daar kan ik helemaal niet tegen. En dan loop ik gewoon weg, de televisie uit. En daar ben ik toch mee bezig. Nog even een toonladdertje spelen, weet je wel. Nou, zoiets. Het kind wies op en werd gesterkt in de geest. En dan staat er, en was in de woestijnen tot de dag zijner vertoning aan Israël. Nou hebben wij de indruk dat Johannes de Doper inderdaad in de woestijn verkeerde. Al was maar omdat we ook lezen dat hij had, wat had hij ook weer, wilde honing enzovoorts. Hè? Ja, wat zei je, haver? Dat hebben we gehoord, is niet meer. Ik dacht dat je zei haver. Nee, dat is modern idee. Dat is waar de paarden aan doodgaan als ze er te veel van eten. Dat heb ik van dokter Pol. Die kijk ik dus wel af en toe. Dokter Pol. Dus het paard doodziek. En dan zegt Pol, ja, die heeft te veel haver gegeten. En dan prikt hij zo'n ding in het lijf van zo'n paard. Zo'n lange naald, weet je wel. En dan vloep. Dan wordt die grote luchtbel er weer uit. En dan is het paard wonderbaarlijk genezen. Is de geest eruit verdreven uit de maag. En wij allemaal dachten dat een paard havertje moest eten. Nou ja. Zoiets. Nee, maar hij leefde, we zeggen, in de woestijn als een soort eremiet als kluizen. Nou ja, het zal wel. Misschien wel. Maar kun je deze woorden dan ook van toepassing brengen op de Heer Jezus? Dan zeg je, dat kan met gemak. Want we weten sinds zijn geboorte tot zijn 12-jarige leeftijd helemaal niks van hem. En vanaf zijn 12-jarige leeftijd tot 30 jaar weten we het ook niet, toch? Staat althans niet in de Bijbel. Staat althans niet expliciet in de Bijbel. Dus woestijn, dat kan best. Trouwens, ik ben er ook wel eens geweest, dus... Maar kan. Je kan het daarop van toepassing brengen. Maar wat hier vertaald is met woestijn, betekent eigenlijk alleen maar alleen. Eenzaam. Als gevolg daarvan ook impliciet vruchteloos. Heb u dat? En of het dan in de woestijn was, dat weten we niet, maar het was wel in eenzaamheid. Maar ik moet u erbij vertellen dat je eenzaam kunt zijn met een heleboel mensen om je heen, hoor. Dat u dat niet te veel zich plastisch voorstelt, zal ik maar zeggen. Hij was alleen, en ik kan het ook rustig zeggen, want dan moet je zo'n vers 3 keer lezen. Hij was in de woestijn, hij was in eenzaamheid, hij was alleen. Vruchteloos, oké. Tot de dag zijner vertoning aan Israël. En vroeg of laat dringt dan tot je door dat het tegenovergestelde was, dat het tegenovergestelde van zijn vertoning aan Israël is, hij was in de woestijnen. In eenzaamheid. Dat wil zeggen, hij maakte geen aanstalten om zich aan Israël te vertonen. Dat deed hij pas op de bestemde tijd, op de dag zijner vertoning aan Israël. Daar was die man ineens. En daarvoor had hij geen aanstalten gemaakt. Dus van op de ene dag op de andere veranderde hij van beroep of zoiets. Of althans van de ene dag op de andere begon hij te prediken. En dat is de betekenis van het vers. En waarom leg ik dat allemaal uit? Omdat het voor Johannes de Doper belangrijk is. Op geen enkele manier. Maar het is belangrijk omdat deze versen van toepassing zijn op de Heer Jezus. Ik ben van mening dat deze woorden namelijk van toepassing zijn ook in onze dagen, waarin de Heer in de woestijnen is. Waarom ook niet? De stem eens roependen in de woestijn. Dat wil zeggen, niet in de cultuur, in de beschaving, maar daarbuiten. Buiten de legerplaats. En die uitdrukking ontleen ik natuurlijk aan Hebreeën 13. De Heer bevindt zich buiten de samenleving, buiten de legerplaats. Wij noemen zo iemand een Einzelganger of zoiets. Is het ganger? Einzelganger? Einzelganger. Of is ganger verleden tijd? Nou ja, laten we zitten. Hoe heet zoiets in het Nederlands? Weet ik niet. Ook een Einzelganger, oké. Iemand die gewoon zijn eigen weg gaat en dus zich als een vreemdeling verkeert onder al die mensen. Incognito, onbekend. Hij laat zich namelijk niet kennen. Dat is in onze tegenwoordige tijd zo. Vandaar, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. De Heer heeft zich teruggetrokken uit de wereld. We weten dat hij existeert, dat hij leeft. Net als Johannes de Doper, maar hij doet voorlopig niks. Dat komt pas in de dag zijner vertoning aan Israël. Maar u weet dat de hele wereld wacht op de dag zijner vertoning aan Israël. Met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Wanneer die zich vertonen zal aan de wereld. En dan nog wat, de staat aan Israël. De dag zijner vertoning aan Israël. Wij weten niet beter dan dat hij zich heeft vertoond aan de Joden. Zijn die Israël? Ach, daar is wat over te zeggen, maar het eerste antwoord is ja, dat is Israël. Maar andersom, is Israël de Joden? En dan is het antwoord rigoureus, nee, dat is niet zo. Is een koe een rund? Dit is de klassieke Nederlandse uitleg van dit begrip, van dit soort logica. Je mag het niet omkeren, je kan het niet omkeren. Is een koe een rund? Ja. Is een rund een koe? Nee, het kan ook nog een stier zijn. Ook nog een wilde beest trouwens, een gnoe. Of hoe die beesten maar heten. Het kan trouwens nog een olifant zijn. Het kan ook nog een, weet je, zo'n walrus. Noemen ze ook koeien en stieren, geloof ik. Hè? En bij walvissen, wat een raar woord is, walvissen. Een walvis. Ja, maar goed. Niet te veel over nadenken. Dat noemen ze ook koeien en stieren, geloof ik. Maar toch wel. Dus is een Jood een Israëliet? Ja, is een Israëliet een Jood? Nou, de meeste niet. Statistisch, nee. Een Jood, dat is maar één stam van Israël. Van de 13. Oké. Twee stammen van Israël. 2,5 stam van Israël. Afhankelijk van wat je meetelt, wat je maar wil. Maar het Joodse deel is het kleinste deel van Israël. Altijd zo geweest. En het is in onze dagen ook zo. Toch? Waarom staat er dan Israël? Nou ja, omdat de naam Israël gegeven wordt aan degenen die de functie van priesterlijk volk vervullen als bewaarders, custodians, zijn mijn Engelse vriend. De custodians, de bewaarders van het woord van God. Het priesterlijke volk dus. Dat was in die dagen het Joodse volk, want de 10 stammen waren dat niet. Daarom zijn ze ook de wereld niet ingetrokken onder de naam Israël. Want ze waren niet meer het priesterlijk volk. Ze waren daarvan ontslagen in overeenstemming met Hosea hoofdstuk 4, waar het letterlijk staat. Gericht aan hen, ja. Dus toe maar. Maar neem niet weg dat dit de dagen zijn of zouden zijn waarin het Joodse volk ontslagen zou worden uit het priesterambt. Met de mededeling uit de psalm, een ander nemen zijn ambt. Vertaald met opzienersambt. Maar dat is het ambt van de priester. De bewaarder van het woord van God. Dus in de projectie daarvan, want we krijgen lichtbeelden. U weet wat lichtbeelden zijn van een toverlantaarn. Oké. En de projectie daarvan krijgen we de figuur van Judas, die dus het hele Joodse volk vertegenwoordigt. En die vereniging zegt, die spatte uiteen, werd verstrooid, staat in de Bijbel. Ze vereniging zich, spatte uiteen en zijn ingewanden werden verstrooid. Dat is een beeld van, het is onsmakelijk, maar dat kan ik toch niet helpen. Dat is een beeld van het Joodse volk. En in één adem wordt over hem gezegd dat er geschreven is in de psalm, een ander nemen zijn opzienersambt. Dus hij moest vervangen worden door iemand anders die het ambt zou overnemen. En het Joodse volk is vervangen door Efraïm, door het andere huis van Israël, door de 10 stammen noemen wij ze. Dat is ook een onnauwkeurige telling, maar dat doet er nou niet toe. Zo worden ze genoemd, dus ik hou het er maar bij. En dat is aangesteld als priesterlijk volk en dus in de positie van Israël. Heb u dat nog? En de Heer heeft zich aan Israël vertoond. Overdrachtelijk, ja. Dat wil zeggen, het evangelie van Christus, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is inderdaad aan dat volk gepredikt. Niettemin, ik ben hier nu toch. Ik ben stellig van overtuigd dat de Heer zich ook, Jezus bedoel ik, zich lijfelijk vertoond heeft aan Israël. En ik bedoel dus nu niet de Joden, maar ik bedoel de 10 stammen van Israël. Heb u dat nog? Meer daarover op onze reis. Dat is alleen voor de uitverkorenen die meegaan natuurlijk. Maar ja, sorry. Ik kan er niet alle dagen over praten, maar zo is het nou eenmaal. Dat moet wel, zoals hij zich vertoond heeft aan het Joodse volk en vervolgens gekruist werd, dan moet hij zich daarvoor vertoond hebben aan de andere stammen van Israël. Dat kan niet anders, want als hij dan een bediening had naar Israël toe, dan is hij er niet mee klaar om zich te beperken tot het Joodse volk of het Joodse deel. Dat is toch logisch? Bovendien, het is Bijbels. Want als de Bijbel spreekt over messiaanse zegeningen, moet je opletten hoe vaak dan meteen niet Juda, maar Efraïm bij name genoemd wordt. En dat was het hoofd van de 10 stammen van Israël. Zoals Juda, dat was van de 2 stammen van Israël. Zodat die woordkeuze hier, de dag zijn een vertoning aan Israël, is impliciet. Was het aan Juda? Ja. Door Johannes de Doper aan Juda, ja. Door de Heer Jezus aan Juda, ja. Maar neem die weg dat de Heer Jezus zich vertoond heeft aan alle geslachten Israëls. Precies zoals Paulus het zegt en impliciet zoals Jacobus het zegt. Dat laatste is impliciet, dus ik licht het niet toe, maar het is de aanhef van de Jacobusbrief. Waaruit dan toch de eerste conclusie moet zijn dat Jacobus die lui kende, wist waar ze waren en er contacten mee onderhield. Waarom ook niet? Als hoofd van de koninklijke familie hier op aarde, Jacobus, de broeder des Heren, mag je toch aannemen dat hij een beetje weet waar zijn volk uithangt. Toch? Nou ja, en een paar jaar later schrijft Flavius Josephus de Jood daarover en die weet ook waar ze uithangen. Dus dat hebben wij weggeredeneerd. We hebben Israël veralgemeniseerd. In mijn oude boeken uit de 17e, 18e eeuw zal ik maar zeggen, daar schrijven ze gewoon over de Oud-Testamentische kerk. Echt de Oud-Testamentische kerk. Daar kom je nooit meer uit die wartaal. Oud-Testamentische kerk. Israël. Ja, dat is niet de kerk. Maar het woord kerk is natuurlijk helemaal niet een Bijbels woord, hè. Komt heel de Bijbel niet voor. Dat is niet in het Grieks en niet in het Hebreeuws. Het bestaat helemaal niet. Dus het blijft moeilijk. Maar men heeft het verschil tussen de gemeente, de gelovigen, zeker die van met een hemelse toekomst, en enerzijds en het gewoon het aardse volk Israël, eventueel het Joodse volk, waren het verschil dat. Dus dat kent men helemaal niet. Nergens. Sterker nog, er zijn lui die er langer voor doorgestudeerd hebben, een officiëler dan ik. En die zeggen, het belangrijkste kenmerk van de leer der bedelingen is dat men in die kringen onderscheid maakt tussen de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Dat komt ook uit een term, komt zo uit een van de brieven in het Nieuwe Testament. Maar die, dat men verschil maakt tussen de Joden, de heidenen en de gemeente Gods. Ja, dat is ook zo. Maar daarmee zeggen ze dat de Calvinisten of Roomsen of wie het maar zijn allemaal, dat die dat niet doen. En daarom ook geen flauw idee hebben over de wederkomst van Christus en over de komst van een antichrist en wat er maar verder mee samenhangt en waarom het is zoals het is. Dat weten ze niet. Kunnen ze niet weten, want ze kennen het onderscheid niet tussen deze begrippen. En dat is ze aan te rekenen. Dat je het niet weet, dat is raar, want als je de Bijbel begint te lezen, leer je dat onderscheid meteen. Israël is dat volk wat uit Abraham, Isaac en Jacob ontstaat. Niet uit Ismaël of Esau, zal ik maar zeggen. Toch? En de Joden, dat is Juda, dat heette dat koninkrijk ook, het koninkrijk Juda. Met de koning uit Juda, uit het huis van David. Maar het grootste deel van Israël heette Israël en niet Juda. En dat was een koninkrijk onder iemand uit Efraïm, onder Jerobeam. Het is slecht gegaan met beide koninkrijken, overigens. Maar goed, je kent het onderscheid dan. En dat in het Nieuwe Testament een nieuw begin is met de prediking van het evangelie, waardoor iemand die zich bekeert en zich laat dopen, met opzet gebruik ik de termen die daar gebruikt worden in Handelingen 2, dat iemand die zich bekeert en zich laat dopen wordt toegevoegd den Here. Niet eens aan Israël, niet eens aan een gemeente, hoewel dat woord later wel gebruikt wordt, maar later dan het in de Statenvertaling staat, hoor, overigens. Maar ze hebben de Here toegevoegd en het blijkt een volk te zijn dat in de hemel is opgeschreven. Dat is een totaal andere categorie. En wat is het verschil? En daarna, en wat is de overeenkomst? Want er zijn natuurlijk overeenkomsten. Nou ja, die dingen. En als je dat leert, dan struikel je over de dag zijner vertoning aan Israël. Israël? Aan Juda. Ja, aan Juda. Waarom staat er dan Israël? Nou, het is niet fout, dus het kan. Maar vanwaar de woordkeus? Omdat er nog een heel groot volk, groter dan het Joodse volk, achtersteekt. En daar zou de zaligheid naartoe gaan. En het is net zo goed vervulling van beloften aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat leert het Nieuwe Testament. Ja, u zegt, hoe moet je dat nou allemaal vertellen nu? Dan moet ik u zeggen, ja kijk, er zijn mensen die hebben uitgevonden dat al die nieuwtestamentische brieven, althans de meeste nieuwtestamentische brieven, zich beroepen op oudtestamentische profetieën. Maar aangezien in het Oude Testament de gemeente Gods niet bestond en een verborgenheid was, gaan die profetieën dus niet over de gemeente. Dat is de eerste denkfout. Want aangezien het in het Oude Testament verborgen is, is het dus verborgen in de Oude Testamentische profetieën. En er is heel wat verborgen in de Oude Testamentische profetieën. Maar ze hebben uitgevonden dat die Nieuw Testamentische brieven zich baseren op Oude Testamentische uitspraken, beloften, profetieën. En die worden geacht op Israël van toepassing te zijn. En de schakelen ze om en zeggen, en dat is het Joodse volk. Dus is het niet voor ons, want wij zijn niet het Joodse volk. En om van achteraf te beginnen, hoe weet u dat? Zelfs mijn moeder had nog het idee dat de naam, haar familienaam Kiers, dat kwam van Duits Kirsch en dat een Joodse achternaam was. Niet dat ze dacht dat ze Joods was, maar ze sloot de mogelijkheid niet uit. Ze wist niet dat Kier een voornaam is in Nederland, Keer of Kier. En dat Kiers dus gewoon een patroniem is. Net als Jansen en Petersen en hoe heet jullie allemaal? Gerritsen en... hè? Nou ja, Sibesma. Stamjaf van Sibes, toch? Nou ja, en noemt u maar op. Maar wij weten niet wie wel onze voorouders zijn. Nou ja, van een paar honderd jaar hooguit. Maar dan houdt het ongeveer wel op voor de bijna allemaal van ons. Dus ja, dat weten we niet. Dus je kunt niet zeggen dat het dan niet voor ons is. Maar het punt is, het is helemaal niet Joods. Het is voor gelovigen. En in het bijzonder gaat het dan over wat in onze dagen tot stand gebracht wordt door God. Want al die gelovigen krijgen deel aan de zegeningen van Israël. Want in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En als je dan zegt, ja, maar het is dan toch niet via de Joden gebeurd, want die waren ongelovig. Mocht u dat zeggen, dan zeggen ja, dat is ook zo. Maar het is ook niet via Juda gegaan, het is via Efraïm gegaan. Langs een andere route. En via een ander volk. En dat staat ook in Jesaja, de evangelist onder de profeten. Maar de lui die zeggen, die brieven gaan, die zijn Joods of Israëlitisch en dus Joods van karakter, die concluderen, dan zijn ze niet voor ons. En zo redeneren ze de hele Bijbel voor henzelf kwijt. Dat is echt waar. In de traditie waarin ik grootgebracht werd, werden deze lui genoemd de drie brievenbroeders. Dat is een oude term, want ze geloofden nog maar dat er maar drie brieven waren in het Nieuwe Testament die voor de gemeente van toepassing waren. Nee, er zijn mensen die leren dat vandaag ook en die denken dat zij dat kort geleden hebben ontdekt allemaal. Dat is niet waar, ze hebben het gewoon overgenomen van anderen en ik weet ook wel langs welke weg en langs welke route. En er is niks nieuws aan. En mijn vader heeft mij er ooit wel voor gewaarschuwd. Hij zegt, denk erom, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Want ze nemen de mensen hun Bijbel af. En dat is ook zo. En als het daarna nog gaat over profetie, over de wederkomst van Christus, weet men het ineens niet meer. Laat staan dat men weet waar wij als gemeente dan een plaats in zouden innemen. Want de schriftgedeelten die daarover gaan, die hebben ze weggeredeneerd. Zo van, dat is voor Israël en dat is het Joodse volk. Dat is kwijt. Ik weet niet of je dat merkt, maar dat is wat de duivel doet. Hè? Ons de Bijbel afnemen. En te zeggen, ja, het staat er wel in, maar dat is niet voor ons. Omdat het aan een andere bevolkingsgroep gericht is. Of omdat het achterhaald is door de tijd. Of omdat het een andere bedeling is. God doet nou wat anders enzovoort. Dus je hoeft hier niks van aan te trekken. Dat soort argumenten krijgen wij dan. En als je dan vraagt, hoe weten jullie dat? Dan komt het er eigenlijk op neer. Nou, wij zijn zo geleerd. We hebben zoveel gestudeerd. Dat we nu weten dat we ons van de Bijbel niks hoeven aan te trekken. Zo maak ik dan die zin af. En ik ben niet de eerste die dat dan doet. Maar ik voel me dikwijls gedwongen om daar eens wat van te zeggen. Want ik vind het verschrikkelijk. Begrijp nou toch dat het werk Gods in onze dagen, ook met betrekking tot de gemeente, wel degelijk de vervulling is van Gods beloften. Niet de ultieme vervulling, het is het begin ervan. Maar daarmee wel het hoogtepunt. Letterlijk, omdat het begint met de verzameling van eerstelingen uit het uitverkoren volk. Dat zijn dus alle gelovigen van vandaag, die worden ingelijfd bij Israël, zoals elke heiden altijd kon worden ingelijfd bij Israël en zelfs bij de Joden tot vandaag. Is Lenny Koer Joods? Ja? Op grond van wat? Ja, daar zit je dan, hè. Omdat ze zich daarvoor uitgeeft. Dat is alles. Omdat ze ooit met iemand getrouwd is en er was een Jood. En toen is hij Jodendom en is gewoon leven. En Joodse kinderen dus. En nou is ze Joods. Ja. Of ze nou Joods is dus echt... Naar mijn idee, ja zeker. Als je daarmee identificeert, ervoor uitgeeft en daarmee associeert en daarmee opgaat, dan hoor je daarbij. Maar ik geef mij uit voor een kind van God, als behorend tot de gemeente Gods. Ik heb aanvaard wat God daarover zegt enzovoort en nou hoor ik daarbij. Zo ben ik niet geboren, maar dat kan. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En als de zaligheid er niet bij Juda terecht kwam, maar bij Efraïm, dan betekent het dat God zijn gemeente bouwt via Efraïm En dus dat volk wat daaruit gebouwd wordt, is erfgenaam van het eerstgeboorterecht van Efraïm boven Juda. En dat is de reden waarom de gemeente, nee, dat is de juridische basis waarop de gemeente een hemelse positie ontvangt. Niet maar in het hiernamaals, maar in het hierbovenmaals. Heb u dat? Die dingen hangen allemaal aan elkaar. Dat heeft niks met uw emoties te maken. Dat heeft te maken met wat God in zijn plannen bekendgemaakt heeft. En waarom doet hij dat? Omdat het Joodse volk houdt vast aan wet. En daarmee demonstreert het voor de hele wereld dat wet een mens nergens brengt. Dat je eraan doodgaat. Dat je eraan ten onder gaat. Het vasthouden aan aardse dingen, dat is je dood. Dat is een vloek. Dat is de vloek van de boom, de kennis des goeds en des kwaads. Daartoe gebruikt God nog steeds het Joodse volk. Een aanschouwelijk voorbeeld van hoe het niet moet in de meest basale dingen van het leven. Het gaat niet om discipline, het gaat niet om voorschriften, om regels waaraan men zich moet conformeren. Het gaat om de waarheid. En die wordt geopenbaard via Efraïm. Dat is de andere route. En voor tijd en eeuwigheid wordt dat gedemonstreerd. Dat niemand later kan zeggen, ja, als we maar een goede wet gehad hadden, als God ons dan maar een wet gegeven had, hadden wij hem niet hoeven maken in Den Haag, dan zou het wel goed gekomen zijn. Nou, God heeft zijn wet gegeven en wat gebeurt ermee? De kracht der zonde is de wet. De wet activeert de zon. Het werkt averechts. Het werkt niet. Het werkt integendeel. Het is een bediening des doods, zegt de Bijbel daarvan. Zie. Het enige wat werkt is geloof in de Heer Jezus Christus. En die zou een werk doen aan de schepping in het algemeen. Maar vervolgens ook aan een ieder van ons in het bijzonder. Dat is het. En hij doet dat werk door zijn woord. Dat is geen andere optie. Hij doet zijn werk door zijn woord. En daarom houden we ons daarmee bezig. Maar dat is wat Johannes de Doper deed en wat de Heer Jezus deed. Hij wies op en werd gesterkt in de geest enzovoorts. Is net zo goed op de Heer Jezus van toepassing. Hij nam toe in kennis enzovoort. Begreep vervolgens, hij moet aanvaarden wie hij was en wat zijn roeping was in de wereld. Te beproeven welke de goede en welbehagelijke wil van God was voor hem persoonlijk. En hij heeft die loopbaan gelopen, het kruis gedragen, de schande veracht. En is inderdaad terechtgekomen in de vreugde die de Heer hem voorgesteld had. Het is makkelijk te zeggen, maar makkelijk was het niet. En onderweg heeft hij ons verlost van de wet, van de vloek der wet.